De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 10, de versen 32 tot en met 34, maar die lees ik u niet helemaal voor. Ik lees u het eerste gedeelte van vers 33 voor. Marcus 10, vers 33, daar staat geschreven, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. Tot zover. Vorige week hebben wij stilgestaan bij de lijdensaankondiging. De Heer Jezus had zijn discipelen voorzegd wat er gebeuren zou, en zij verstonden geen van deze dingen. Hij heeft ook voor de tweede maal in kortere bewoordingen verteld, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der zondaren. Maar zij verstonden geen van deze dingen. Lezen we zo duidelijk bij. Ze konden er niet in komen. In dat wonderlijke dat hun meester, hun koning, dat hij in dood en in zoveel schande en smaad het leven zou eindigen. En dan volgt de derde lijdensaankondiging op de weg van Jericho. Ze hebben de stad verlaten richting Jeruzalem. En dan vinden wij weer een bepaald aspect in die derde lijdensaankondiging dat we gaarne met elkander wilden overdenken. Want in die derde lijdensaankondiging, bij Marcus tenminste beschreven, valt zo duidelijk de klemtoon op de herder die voor zijn schapen heden gaat. De herder die degene is die met zijn leven borg staat voor de schapen. En toch is er grote verbazing, zullen wij merken, bij de discipelen, want er is menigmaal sprake van een herder in de Bijbel. En ook al van goede herders. Denk aan David, die wel een leeuw en een berin heeft gedood. Maar het liep meestal af. Goed af. De herder bevrijdde het schaap. En de herder doodde het aanvallend roofdier. Maar als de Heer Jezus gaat zinspelen daarop, dat hij niet alleen de herder, maar ook het lam is, dan kunnen ze met hun gedachten niet bij. Want een herder die als een lam ter slachting wordt geleid, dat kan niet. Die is weg. Hoe zou hij de schapen kunnen bevrijden? Een herder die vecht, een herder die met zijn stok erop slaat, dat kunnen ze wel begrijpen. Ze kunnen zelfs een gewonde herder zich nog voorstellen. Maar een herder dat als een lam gegeten wordt, dat door de nood en de ellende omvergeworpen wordt, en dat tenslotte onder hoon en spot gedood zal worden. Ach, dat is zo onbegrijpelijk dat wat er dan achteraan komt, dat horen ze amper. Ten derde dagen wederop staan. Ja. Als je nou ons eigen leven zo ziet, dan zeg je, heel ons leven staat eigenlijk ook in het teken van een vlucht. Van een vlucht, van een zeker zoeken van veiligheid, van zekerheid, van rust. Dat zit zo intens, is dat met onze natuur verweven. Laten we eerlijk zijn, ik heb een hekel aan pijn. Ik heb een hekel aan sterven. Ik heb een hekel aan ziektes. Ik heb een hekel aan armoede. Ik heb een hekel aan een slecht huis. Ik heb een hekel aan naar werk. Ik heb een hekel aan een confrontatie waar ik plotseling voor geplaatst kan worden en waarin ik niet kan voorzien. Daarom tref ik ook allerlei voorzieningen. Want op zekere hoogte lukt dat ook aardig. Maar voel je, die mens, die vluchtende mens, hij kan het niet aan. En hij kan het lijden niet aan. En toch, hij wil er ook niet aan. En hij probeert zich op alle mogelijke manieren in te dekken in zijn zekerheden. Gelukkig dat de Heere gewoon doorgaat om ons te leren. En om ons ook te leren dat het lijden dienstbaar mag zijn. En de pijn en de smart om ons weer voor Gods aangezicht te brengen. Als in onszelf hulpeloze, verloren schepselen. Maar wij kunnen het niet. Het woont ook bij ons niet. Helemaal niet. Want wij zouden het liefst, en wie wil dat niet? Ja, tot op de laatste dag van ons leven zouden we het liefst goed, verzorgd, gezond erbij zitten. En dan in slaap vallen. En niet meer wakker worden. En je ogen open doen in de hemel. Zo is een mens. Dat hij het dan nog beter krijgt. Ja. Soms kunnen al die dingen zo op je afkomen, dat je er bijna radeloos van wordt. Dat je zegt, ja, hoe zit dat toch in ons mensenleven? Lijkt dat nou nog een beetje op, ja, op wat we in het woord van God lezen? Ja, alles is daar Gods voorzienig besteld. Maar we zullen toch toe moeten stemmen dat wij mooi weer christenen zijn. En dat als we maar iets denken, dat wou aanroepen. We zullen toch toe moeten stemmen. Er is nog niet tenminste, hier in ons land, dus geen vervolging. Door het steen en been geplaagd, is allemaal waar, maar we zitten nog rustig in de kerk. Je kunt nog werk vinden. Er wordt niet gevraagd, ben je van de kerk? Hop, stop, jij komt er niet in. Allemaal gewoon. En dat vinden wij ook gewoon. Zo hoort het ook. Dat behoort toch tot de elementaire rechten van een mens, zou je zeggen. En dat... Ja, maar wie denkt eraan? Dat we van God afgevallen zijn. En dat alles in het teken van de genade staat wat we krijgen mogen. Alles genade. Voelt u, daar zijn we ver van weg. En daar werkt ook alles aan mee. Om ons er nog verder van af te trekken. Alles. Ook al de zegeningen die we mogen hebben, die kunnen daar nog aan meewerken om ons alsmaar verder af te voeren. Het leven staat dan ook niet meer in het teken van wanneer zal ik opgaan tot Gods altaren, tot het Jeruzalem dat boven is, naar die vaderstad met zijn vele woningen. Weet ik wel, als onze tegenspoed en ons lijden hier op aarde alleen maar de achtergrond vormen voor het verlangen naar de volmaaktheid en de voltooiing, dat is ook niet goed. Toch mag je dat niet uitschakelen helemaal. Want juist de gemeenten in druk en in nood en in ellende kun je zo vaak merken, troost elkander dan met deze woorden, dat we altijd bij de Heere zullen zijn. En als Jacobus de arme slaven die uitgebuit werden en onderdrukt en voor de rechters gesleept, zijn het de rijken niet die u voor de rechters slepen? Toen heeft hij ze ook daarmee getroost en bemoedigd om langmoedig te zijn, want, zegt hij, de rechter staat voor de deur. De afrekening komt spoedig. Die discipelen waren net zulk soort mensen als wij. Die hadden nooit gedacht dat ze van eenvoudige vissers nog eens zo'n hoge post zouden gaan bekleden in het nieuwe koninkrijk. Dat al zo lang geleden beloofd was, hadden ze nooit kunnen denken. Want het waren maar mensen van gewone komaf, net als de meeste van ons. Gewone mensen. Nou, als je dan visser bent, dan heb je een goede boterham, daar gaat het niet om, maar verder behoor je toch tot de lagere maatschappelijke klasse, zeg maar. Het is niet zo'n overvlieger. En als je dan geroepen bent door hem op wie de vaderen hebben gehoopt dat hij eenmaal zal komen om het koninkrijk wederop te richten en te openbaren, op wie de heidenen zullen hopen, dan kun je toch indenken dat ze menigmaal ook hebben gezegd, met in de gedachten en zin van onze woorden, waarom was het op ons gemunt? Dat wij nou die uitverkorenen waren om nou die koning dagelijks te mogen vergezellen. En uit zijn profetische mond zulke dierbare waarheden te horen. En dat komt er ook bij, dat zeggen we niet hardop. Had je ooit gedacht dat wij misschien nog wel eens op tronen zullen zitten? Wat zullen ze dan toch verwonderd zijn, de mensen, en zeggen, dat zijn lijken wel Galileërs, zijn dat die vissers, zijn dat die gewone mensen? En dat die nou toch uitverkoren zijn om in de onmiddellijke nabijheid van de koning in zijn glorie en eer te mogen delen. En ze waren op de weg. Al twee keer heeft de Heere Jezus erop gewezen, op zijn lijden en sterven en wat er allemaal gebeuren zou. Ze hebben het gehoord, maar het is net alsof er in hun ziel iets is dat zich toesluit, omdat het het niet kan zien of doorzien. Zoals een egeltje, wanneer het gevaar op hem afkomt, rolt het zich op. En probeert met zijn stekeltjes de nijdige hond of kat op een afstand te houden. maar wee als het omgerold wordt in een plas water. Ja, dan moet het wel. En dan kan het gedierte toch nog van onder, waar niet zoveel stekels zijn, kan die het arme beest doodbijten. Kijk, wij hebben iets in ons. Als het gaat om vooruit, om voorspoed, om gezondheid, om middelen en medicijnen om ons te helpen, dan spitsen we onze oren en we horen het en we lezen het. De vooruitgang van de wetenschap, vooral de medische wetenschappen, we denken wanneer zullen ze daar eens iets aan kunnen doen. Maar als we iets anders horen en we horen een somber vooruitzicht, van een somber vooruitzicht, dan willen we dat eigenlijk niet horen. Als je 30, 35, 40 of 45 jaar bent. En om dan te leven met zulke gedachten. Nee. Als het komt, is het vroeg genoeg. Nou zeg ik niet dat je altijd bij de doodsgedachten en de tegenspoedgedachten moet leven. Nee. Mijn boodschap is weer. Let wel, voor mezelf en voor u, om altijd weer die maskerade aan te wijzen. Die schijnzekerheden aan te tonen. En om tenslotte uit te mogen komen bij die soevereine God. Die zegt, en toch verdraait zondaar, toch maak ik je zalig, omdat ik het wil. Maar dan ook als een verloren mensenkind, als een zondaar. Hoe netjes het en voorspoedig het er allemaal ook uitziet bij je. Hoe mooi je huis ook is, maar dat toch openbaar komen. Dat je geestelijk huis een rotte schuur is, met vermolmd hout, waar je een kwast verf overheen hebt gesmeerd, zodat het heel wat lijkt. Kijk dat wel. Dat is de boodschap. En ze waren op de weg. Wij zijn ook op weg. Wij zijn ook op weg. Ja, natuurlijk. We zijn allemaal op weg. Wie is er nou niet op weg? Het is gewoon een modewoord, hè? De kerk op weg. En als er zulke woorden gebruikt in deze tijd, dan bedoelt men daarmee, er zijn eeuwen voorbij gegaan, eer dat de kerk eindelijk tot het besef kwam van hier en nu. Eeuwenlang heeft de kerk gezwegen. En in iedere leugen zit een kern van waarheid. Zo is het daar ook mee. Oh, je kan honderden dingetjes kun je ophalen. Dat je zegt, nou. Wat een gezapige, verburgerlijke kerk, hè. Een kerk die soms als steunpilaar gebruikt werd voor onderdrukkingen. Nou, je kunt allerlei dingen opnoemen. Er zijn ook veel goede dingen te noemen, maar die vergeet men altijd. Maar goed, die kerk waar zoveel van te zeggen is, die is nu op weg naar het Rijk. En als je dan de huidige visie omtrent die dingen volgt, dan zeg je, ja, wat bedoelt men nou eigenlijk met het Rijk? Wat bedoelt men met die wereld waar God van droomt? Wat bedoelt men daar nou mee? En dan merk je, dat men eigenlijk denkt aan een wereld die ook mede door middel van de kerk zo gereorganiseerd zal worden op alle terreinen dat er voor iedereen blijdschap, vrolijkheid, perspectief, eten, drinken, zuivere lucht, zuiver water enzovoort is. Dat is dan het perspectief. Ja, de kerk op weg. En zij waren op de weg. Zij waren ook op weg. Maar kijk eens, er zijn ontzettend veel wegen natuurlijk op de wereld. En in ieder leven is eigenlijk een weg. Zou je een weg kunnen noemen. Hè? Van het vissertje naar de minister van Financiën zou je kunnen denken. Dat, zo lag het in die mensen, sommigen de begrip. Bij de discipelen. Hè? Of van minister van Justitie of hoe dan ook. En nog niet eens, het zat er allemaal wel bij, alleen maar uitsluitend wij. Want ze hielden van de koning en de profeet. Daar hielden ze van. Ze waren door hem geroepen. En nu zouden we het liefst op weg gaan naar Jeruzalem om de kroon te ontvangen. Want in nauw verband staat die geschiedenis van de zonen van Zebedeus. Die hun moeder gebruiken, die andere evangelie lezen, om aan de Heer Jezus te vragen. Om aan hun rechter en linkerhand te mogen zitten. En toch ligt daar dat woord, bespuwen en hem doden. Maar ze kunnen het gewoon niet uit hun gedachten krijgen. Straks is het zover. Ze waren op de weg. Ja. Heb je nou altijd maar de gedachte dat die weg die je gaat de weg is? Gods weg. Heb je nou altijd de gedachte dat God bij je is op de weg? Ja, dat is groot, als het zo is. Als ik maar weten mag dat de Heere bij me is, dat Hij me leidt op de weg. Maar dat weet je niet altijd. Dat voel je ook niet altijd. Vaak staat het zo in ons leven, weet je wel, precies zo simpel als het er staat. En ze waren op de weg. Nou ja, ze gaan. Ze gaan. Nou, het dringt niet tot ons door altijd of dat het nou de goede weg is en waar die op uit zal monden. Maar we hopen in ieder geval op zo'n weg die opgaat. Zoals de weg naar Jeruzalem, dat op de bergen gelegen was, de Sionsbergen. Dat, zo liep die weg op. Zo hopen we toch in ieder geval ook dat onze weg ook opgaat. Iedere dag, ieder jaar, klein beetje beter. Totdat we in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. En ze waren op de weg. Gaande op naar Jeruzalem, de stad des vredes. Het centrum van het kerkelijk en het godsdienstig leven van het volk Israël. Jeruzalem, die oude stad. Zoveelmaal benauwd en beangstigd, maar ze ligt er nog. Als de discipelen opgaan naar Jeruzalem. Ze is nog weer herbouwd. Als er iets moet gebeuren, dan zal het Jeruzalem zijn. Zo ligt het in de gedachten van de discipelen. Zo dachten ook de mensen in de tijd van de geboorte van de Heere Jezus. Ze zullen het in Jeruzalem wel weten. In Jeruzalem. Daar wonen de voorgangers, daar wonen de mannen die het weten. Zo dacht men. Nou ja, zo denken wij het nog. Eigenlijk. Jeruzalem. De kerkstad, daar weten ze het wel. Ze waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. Wie ziet nou altijd en ieder ogenblik dat de weg die die gaat een weg is die God eigenlijk voor hem besloten heeft. Waar God hem op leidt. Natuurlijk, er zijn veel zijwegen, die kun je onze wegen noemen. Maar nu gaat het over de weg van de koning, van de herder en van zijn schapen. Wie ziet dat altijd? Nee. Het lijkt er soms op of die koning, die herder, ons op een heel andere plaats brengt dan waar wij naar uitzagen. Uw pad was in de zee en uw weg in diepe wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Dat zien we niet altijd. Soms denken we ook dat het de verkeerde weg is. En proberen we God ervan te weerhouden. O God, geef een andere weg. Ga een andere weg. Dit komt verkeerd uit. En Thomas zei eens moedeloos, nou laten we maar meegaan en met hem sterven. Want je kunt zo wel begrijpen als we naar Jeruzalem gaan op dit ogenblik. Ja. Laten we maar eerlijk bekennen dat we er doorgaans weinig van zien. Dat de weg nochtans oploopt. Naar Jeruzalem. Dat het nochtans waar is, al gaat hij door de diepste diepte heen. En ik zag een schare die niemand tellen kan. Ze kwamen allemaal uit, al Gods Sionieten, in het hemels Jeruzalem. Dat zegt ons de schrift. Maar op de weg daarheen. Zie je er heel weinig van. En is het maar eens een ogenblik dat hij die weg ziet in de rechte zin van het woord. Dat hij mag zeggen, gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. En naar uw woord gered uit al zijn noden. Gods weg, de goede weg. De weg van de herder. De weg des levens. En Jezus ging voor hen. Let wel. Hoe moeten wij dit verklaren? Het lijkt mij al dus. Er is iets in het optreden van de Heer Jezus gekomen. Met deze derde lijdensaankondiging. Waaraan de discipelen hebben gemerkt en gevoeld, het gaat gebeuren. Er is iets. Een beklemming maakt zich van hen meester. En Jezus ging voor hen. Hij staat op, laat het zo zeggen, of hij kijkt ze aan. En ze zien aan zijn hele persoon, aan zijn ogen, aan zijn gelaatsuitdrukking. Ze zien dat die boodschap die hij nu tot 2 maal toe had verkondigd, dat hij veel moest lijden en sterven en overgeleverd worden. Ze zien opeens iets van de volvaardigheid en de beslistheid. Van het lam dat ook de leeuw uit de stam van Juda is. En dat als een held het pad zal lopen. Dat niet terug zal deinzen. Dat niet zal zeggen, laten we voorlopig maar niet naar Jeruzalem gaan. Het is te gevaarlijk nu. Met die steeds groeiende haat van fariseeërs en schriftgeleerden en wetgeleerden en sadduceeërs. Zo kan er een moment zijn dat er gesproken wordt. Over iets dat gebeuren moet. En dat opeens een van degenen die het aangaat.
door een gebaar en door een woord en door een oogopslag laat merken, ik ga. Nu gebeurt het. En zo hebben ze ook aan de Heer Jezus Christus, hebben ze gezien. Daar gaat hij. Hij staat op. Hij verlaat de stad. Hij richt zijn voeten naar Jeruzalem. En er is iets in zijn hele houding. Hij zal nu niet meer zeggen, het is mijn uren nog niet. Maar het gaat nu door. Intuïtief voelen ze daar iets van aan. En Jezus, die gaat voor hen. Die staat resoluut voor aan de groep. Ja, je zou zeggen dat is een grote troost. Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja, dan hadden zij toch weinig aan die troost. Het is waar. Het is inderdaad de grootste troost dat de zaligmaker voorop liep. Want als er één is die de weg weet, dan is hij. Als er één is die de weg door de toren Gods en door het hellevuur weet, en door alle bespotting en verguizing om al zo de weg tot God te banen, dan is het Jezus. Niemand anders. Hij komt erdoor, al gaat het dwars door de dood heen waar wij nooit doorheen kunnen komen. Maar wie gelooft dat nu? Want we denken allemaal, zoals Petrus, wees u zelf genadig. Of we denken, laat ons maar voorop lopen. Geef ons een knots. Geef ons een endhout, als u dan per se naar Jeruzalem wilt. Laat ons dan uw lijfwacht weten. Laat ons u dan verdedigd hebben voor u over. We houden veel van u. U bent onze meester. Ja. Zo wel. Maar als hij zegt, berg die zwaarden maar op. Die het zwaard trekken zullen door het zwaard vergaan. Als zij voelen, ja, hij gaat zijn eigen ondergang tegemoet. Kijk, dan zien wij het niet altijd en hebben we niet altijd de troost dat Jezus voorop gaat. Als Jezus voorop gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid, van licht tot licht, ja, Hosanna, Hosanna. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Dan worden de klederen op de weg geworpen. En de palmtakken van de bomen getrokken en hem toegezwaaid. Dan komt opnieuw dat oude verlangen, die oude hoop weer boven. Nu zal het gebeuren. Dat is onze wens. Dat gaat goed. Kijk die mannen, die vrouwen, die kindertjes is ze. Echte koning. Jammer dat hij op het veulen of op een ezel in rijdt. Dat is toch jammer. Maar anders komt er dichtbij. Jezus ging voor hen. Kun je dat zien? Als je op een weg bent in je leven, waar het net is alsof het hoe langer hoe donkerder wordt. En je geen hand voor de ogen ziet. Kan je dat zien? Als je aangevochten en bestreden wordt. En geconfronteerd met je eigen goddeloze bestaan. Dat je zo geesteloos, zo ellendig bent. Kun je dat zien? Nee, dat kun je niet zien. Dat is alleen een zaak des geloofs. Dat Jezus nou voor hen gaat. Terwijl je hoe langer hoe beroerder wordt. Hoe langer hoe ellendiger, hoe langer hoe onbekeerder, hoe langer hoe aangevochtener, hoe langer hoe lichter als een veer die daar je weg kunt blazen. Ja, dan is het God alleen. Broeders, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Want die is gelijk als wij verzocht geweest, doch zonder zonde. En als ze dan die Heere Jezus zien, die zo zijn voeten kordaat, dapperlijk, richt naar Jeruzalem, omdat ze aan alles proeven het besluit, staat vast. Hij is niet tegen te houden. Door niemand niet. Door de duivel en door de hel niet. Door ons ook niet. Hij gaat zijn weg. Dan grijpt verbazing ze aan. Ze worden verbaasd. Er is iets van niet begrijpen. Er is iets van een schaduw die over ze valt. Zou het dan toch niet allemaal pessimisme zijn wat hij gezegd had in die voorgaande keren van dat dood gedood worden en dat overgeleverd worden, al die dingen mis? Zou het dan echt zo zijn? Want enerzijds zien ze in hem de koning die volvaardig het lijden tegemoet treedt. Maar aan de andere kant denk ik dat ze in zijn ogen iets hebben gezien van die weedom die erin uitgedrukt ligt. Hoe word ik geperst totdat het alles zal zijn volbracht. Daarom grijpt de verbazing ze aan. Het is zo dichtbij, het komt dichterbij. Het lijden, de vervulling van zijn woorden. Oh, daar gaat hij. Er is niemand die hem tegenhoudt, want hij is op de weg. Hij is op Gods weg. Hij is op des Vaders weg. Hij is op de weg van het eeuwige besluit van God. Wie kan hem op die weg tegenhouden? En hij gaat op naar Jeruzalem. Hij zal verhoogd worden zoals de slang in de woestijn verhoogd is. Maar wie zal er één vinger tussen kunnen krijgen om hem te weerhouden, om die weg te keren, om die weg nog via een andere weg, ja, te bewandelen. Een omweg of een ander punt, laten we desnoods gaan naar Bethlehem of wat dan ook maar. Of een ander plaatsje ergens ver weg in Galilea. Nee. Ze waren verbaasd dat hij die weg gaat en dat hij niet terugdeinst en dat hij die weg tot het einde toe bewandelen wil. En ze volgen hem. Ze volgen hem. Ja, het is niet allemaal zo zoetelijk, dat niet. Het is niet allemaal zo huilerig van, ja, oh, dan moeten we ook maar mee. Nee, nee, zo zou ik het niet willen stellen. Maar ze volgen hem, want de wortel der zaak, de liefde, is toch in hun harten gewerkt. Hoe klein ze ook zijn, hoe bang ze ook openbaar, hoe verbaasd, hoe verwonderd, ze kunnen eigenlijk niet mee en ze willen eigenlijk niet mee. En toch worden ze gedrongen om mee te gaan. Om mee te gaan. Dat is de liefde. Dat is, al kunnen ze er niet doorheen kijken, toch ook weer ergens het geloof en de hoop die op hem gericht is. Al voelen ze zich nog zo hopeloos en nog zo gelovenloos en liefdeloos, toch hem volgende. Ja, je moet niet altijd denken dat hem volgen, dat dat betekent dat we dan zo opgeruimd en zo boven alles verheven achter hem aan. Nee.
Dan moet je het niet altijd indenken. Maar er is ook een volger van hem vol verbazing en vol innerlijke vrees en vol beweging. En dat we er niet uit kunnen komen op alle terreinen van het leven. Dat we zo aards en zo ellendig zijn en zo vol van schuld en vol gebrek. Dat we niet het idee hebben om te zeggen, oh wat wandel ik heerlijk in het licht met de Heer Jezus. Nee. Maar dat we als ellendige zondaar, als nietshebbende, die alle kanten struikelen over een strootje, die geen raad weten bij het minst of gering, en toch hem volgende. Dat is Gods werk. Dat kan niemand ongedaan maken. Dat gaat niet van die mensen uit, maar het ging van God uit. Want buiten de Heere Jezus, al zagen ze nog weinig van zijn priesterlijke bediening om te zeggen, een eeuwig zielsverderf, ja, maar buiten de Heere Jezus, ach, als je dat wegdenken uit hun leven, dan zouden ze zeggen, ja man, maar dan is ook alles afgelopen, wat heb je dan nog? Wat heb je dan nog? Als die persoon, als je die nou eens wegdenkt, helemaal weg, wat moet je dan? Moest je dan nog wat flink wat van de trog van deze wereld eten om zoveel mogelijk te hebben? Maar dan, wat heb je dan nog? Nee. En hem volgende waren zij bevreesd. Zondaren, hoor je het? Je moet niet denken dat de band met hem, zelfs het vertrouwen op hem, hoe dan ook, dat dat niet gepaard kan gaan met vrezen. Ik zeg niet dat het goed is dat het voor de vrezen, de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Maar je leest, ten dagen dat ik zal vrezen, zal ik op de Heere vertrouwen. Dus dat is een vrezend man die nogthans op de Heere vertrouwt. Ik wil alsmaar dit beklemtonen, mensen. Het zijn van die stakkerige, hulpeloze, eigenwijze schepseltjes die de Heere Jezus achter hem aan heeft. Dat je hoeft er geen hoge dunk van te hebben. Want zijn lamme, blinden en kreupelen en zwangeren. En noem maar op, zulke soort mensen zijn het. Hè. Maar je moet niet denken, oh kijk eens wat een dappere man. En nou erop aankomt, nou hebben ze de leven er toch voor over. Nou hebben ze zichzelf toch met ter bloed hebben ze er voor over hoor. Dat willen ze wel ondertekenen, dat ze door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zullen we hem geleiden. Kijk, dat aspect moet eruit. Want zo is het niet. En de volgende waren ze bevreesd. Jongen, wat moet dat op aflopen? We voelen niets, we proeven niets in die middelaar en in zijn woorden. In die Heer Jezus, daar zien we iets in dat we zeggen. Het zou wel eens kort aan kunnen wezen. Het zou wel eens kort dag kunnen zijn. De herder gaat voor. Ja, dat is maar gelukkig ook. Maar als de herder straks opgegeten wordt als een lam. Hè? Oh, dan zeg je, waar blijft de kerk? Toen vluchtte al zijn discipelen hem verlaten. Want dat hadden ze nooit gedacht. Daar hielden ze geen rekening mee. Kijk, daarom gaan ze volgen. Maar niet als van die mensen, vroeger, pas na de oorlog, ga je zo'n, ik weet niet hoe het hele versie was, straatversie, er werd afgedreund, wij zijn niet bang. Dat was een bepaalde melodie en dan met die optochten ter gelegenheid van de bevrijding, wij zijn niet bang. En, maar zo is het niet. Kijk, toen waren de moffen, die waren eronder. Die waren eruit. Toen kon je weer aardig tekeer gaan. Wij zijn niet bang. En we gaan Sukarno halen. Weet ik ook nog wel.
Maar als je daar ergens in die rimboe zat, dan werd er niet meer zo gezongen, hoor. Wij zijn niet bang. Met al dat oerwoud om je heen, met die loerende mensen die je probeerden dood te schieten, dan was het een gevecht van man tegen man, soms jij of ik. Kijk, zo is het nou met ons mensen. Oh, denk niet te hoog, alsjeblieft. We denken al veel te hoog. Want we zijn maar niet te gebangen mensen. Maar de Heer Jezus weet het en hij roept ze weer eens bij hem. 12, apart. Weer. Voor de derde maal al. Maar nu is het einde in zicht. Voor de derde maal. Hij begon hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Hij wil het zo zeggen, moet je goed begrijpen. Als ik nu eens rustig zou vertellen tegen mijn kind. Kind, je amandelen moeten geknipt worden. Kijk eens, hier is een leuk boekje, dat zal ik eens voorlezen als je nog niet lezen kunt. En dan ga je naar het ziekenhuis en dan moet je blazen op een ballonnetje. En dan voel je even niets. En als je dan weer kijkt, dan is het alweer gebeurd. Dan mag je alweer een poosje in je bedje en dan krijg je een ijsje. En dan komt vader en moeder je weer halen. En thuis krijg je nog een ijsje. En na een paar dagen een beetje pap eten en soep. Maar dan is het weer beter. Waarom vertel je dat? Om dat kind te behoeden voor die panische angst. Voor die paniek, voor het vreemde van zo'n ziekenhuis, van zo'n dokter en van alles wat ermee samenhangt. Want dat kind dat is ergens zo hulpeloos als je ze in het bedje gestopt hebt. En er is getemperatuur en je kijkt dat kleine kind, je ziet ze dan liggen. Nou ja, het is ergens zo. De een heeft het sterker als de ander, maar die zou gewoon als vader en moeder zou je... Je zou terughollen eens onder je arm en meenemen. Wij zullen spreken. Maar je vertelt dat allemaal, dan zeg je, nou weet je het, dan hoef je niet te schrikken. Je hoeft niet zo bang te wezen, het komt allemaal goed. Kijk, de discipelen kunnen later niet zeggen, had u ons toch maar wat beter erop voorbereid, heren. Wij kunnen ook niet zeggen, als er wat gebeurt, had de Heer ons er maar een beetje beter op voorbereid. Want het hele woord staat er vol van al die dingen. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ge zult van alle gehaat worden om eens naams wil. Het kan nog erger, God verhoede het voor ons. Des mans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn en noem maar op. Samling. Staat in het best van onze beste dagen, geeft dikwijls stof tot klagen. En het uitnemendst is moeite en verdriet. Maar als er een klein beetje verdriet op komst is, dan doen we net als we nergens van weten. Toch staat het allemaal in de Bijbel. Oh, daar zie je nou weer precies ingetekend die natuur van de mens, hè. Ze verstonden het niet, ja, maar dat verstaan, dat moet je niet zo opzetten, uitleggen van, ze hoorden het niet. Ze hoorden het wel. Ze waren niet doofstom. Als je tegen een kind zegt dit of dat of zus en zo, dan is dat waar. Maar net als bij dat kind, dan kan het nog wel gebeuren dat ze al die mooie woorden van vader en moeder vergeet. En dat ze hard, zijn wij er niet bij hoor, dat ze hard begint te schreeuwen. Als de dokter komt. Dat kan. Nou, zo moet je dat nou... Kijk eens, het is een niet willen begrijpen. Een niet kunnen verstaan. Een niet eronder kunnen komen. Dat nou de weg is. En dat nou het lot zal zijn. Het deel van hun heren en zalig maken. Om er als een afschrapsel behandeld te worden. Kan die menselijke intentie gewoon niet verdragen? Zie, zegt hij. Hij heeft het wel gezegd hoor. Alles wat over hem komen zal. Het is of hij zeggen wil, die kinderen laten het nou nog eens allemaal op een rijtje zetten. Ik zal het je nog eens precies zeggen. Moet je goed luisteren. Maar ze zitten er allemaal met gezichten bij, of dat denk je, ja. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Je hebt het al reeds gemerkt, dat ik richting Jeruzalem ga, maar ik zal het u duidelijk zeggen. Zie, wij gaan op met elkaar naar Jeruzalem. En de zoon des mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. Ze zullen hem de dood veroordelen en de heiden op overleggen. Hij biedt weer. En de zoon des mensen. Dat wil zeggen. Ja, wat het allemaal wil zeggen kan ik geen eens uitdrukken. Maar laten we er weer een paar dingetjes van nieuw. De zoon des mensen. Dat hij waarachtig mens is. Maar ook de enige waarachtig. De mensen, de heilige mens, de reine mens, en toch zo echt mens, zoon des mensen, omdat hij gekomen is om in dienstknechtsgestalte, in mensenvlees, in ons vlees, om ons van de eeuwige dood te redden. Zoon des mensen, ja, dat is dus niet alleen een titel om zijn vernedering aan te duiden, maar het is ook een benaming waarin de glans zit. Ah, daar is eindelijk die waarachtige zoon. Die waarachtige mens. Die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde. Die het recht vlekkeloos en ongeschonden tentoonspreidt. Zoon des mensen. Wie is aan hem gelijk? Wie kan u evenaren? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten. Wie hunner is, o God, met u gelijk te schatten met deze. Maar daar heb je het weer. Zoon des mensen. Die onder de mensen komt. Die door de mensen. Dat lijkt wel een. Dat vloekt gewoon met elkaar. Een zoon des mensen, een erfgenaam, een rechthebbende, tweede Adam, hem zal alles eren, hem die Heere der Heren, die koning van het heelal, die Heere, die zoon des mensen. En dan gaat Jezus zeggen dat die zoon des mensen, die wordt overgeleverd. Door en onder de mensen. Die zoon des mensen die boven alle notmaren uit behoort te steken. Omdat hij het is. Omdat hij waarachtig zoon des mensen is. De enige ware mens na Adam. En hij komt in de macht. En onder de heerschappij zo het zich laat aanzien. Van de mens. Van de gewone mens. Die je eerder zou aan kunnen duiden met. Gij zijt uit de vader den duivel. En wilt de begeert uw vader doen. En dan die ene zoon des mensen. Die wordt nou overgeleverd onder de macht van die andere mensen. Van die waardige overpriesters en schriftgeleerden. En ze zullen hem, die ware mensen, zullen hem de heidenen overleveren. Pontius Pilatus en Herodes en de soldaten. Om veroordeeld te worden. En ze zullen bespotten, geeselen, bespuwen, doden. En ten derde dagen zal hij wederop staan. Maar ja, moet dat nou zo? Moet dat nou zo? Ja, wij zeggen, ik weet het wel, verstandelijk redeneren, dan zeg je, nou ja, mensen, klamp je eigen dan vast, ten derde dagen zal hij weer erop staan. Klamp je eigen daar dan ook vast, hoe zou je zeggen? Houd dat dan, schrijf het in je agenda. Schrijf het op de kalender, schrijf het op de muur van je kamer. Ten derde dagen zal hij opstaan. En vergeet dan de rest maar eens een ogenblik, hoor. Dat zal toch niet eeuwig duren, die verdrukking, die zal toch niet blijven bestaan, maar er komt toch een. Ja, zo praten wij verstandelijk. Maar zo lag het niet in hun ziel. In hun ziel begrijpen ze het niet. Ze willen er niet aan. Ze sluiten zich ervoor toe. Dat het tarwegraan in de aarde vallen moet. En sterven. Het is zoiets onbegrijpelijks. Dat moeten, dat zullen. Zo langs deze weg moet het gaan. Dat is niet te begrijpen. Dat is onverklaarbaar. En ze hebben niet verstaan. De zonen van Zebedee, die hebben andere dingen aan hun hoofd gekregen opeens. Ze hebben gedacht, nou, schiet nou aardig op. Ja, straks dan zal het gebeuren. En ze hebben nog getwist. Wie de meeste zou zijn, allerlei dingen woelen er doorheen. Maar ze verstonden die dingen niet. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. Mensen, de herder is het lam. Wij denken altijd aan de kop verpletteren, dat is waar. Hij heeft de Satan de kop verpletterd, maar hij heeft door de dood zijn macht ontnomen. Voel je het verschil? Wij denken aan een zwaaiend zwaard, aan een geweer, aan een boog en aan een pijl. Wij denken aan krachtsexplosie, krachtsopenbaring. Wij denken dat er wat moet gebeuren. En bij dat moeten gebeuren, daar hebben we een bepaalde voorstelling van. Dat gebeuren in de zin van, nou ja mensen, er zal wat zweet gezweten moeten worden eer de kap erop staat op dat huis. Begrijp je? Zo gebruiken wij dat woord. Gebeuren. Maar dat er met hem gedaan zal worden. Dat hij voor het oog van de mensen aan het gebeuren overgeleverd wordt. Dat hij geen hand uitsteekt om zich te verdedigen. Dat hij zich naar ziel en lichaam laat opeten en verslinden en verteren. En dat dat nu mijn behoudenis is, dat kan ik nooit begrijpen. Het is toch goed te begrijpen dat die mensen het niet verstaan. Wij verstaan het toch ook niet. Als we achter de Heer Jezus aan mogen wandelen op weg naar Jeruzalem. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Wat begrijpen wij er dan van als je denkt, het komt midden in de hel terecht. Het komt terecht daar en het komt zus terecht. En ik zal nog, wat begrijpen wij er dan van? Wat zie je dan van de koning? En toch is dat de onverbreekbare wet van zijn eeuwig koninkrijk. Tenzij het tarwegraan in de aarde valt en sterft. Anders blijft het alleen. Ja, dan moet je niet schrikken en denken, oh, het hangt er mij nou weer boven het hoofd. Je moet niet zeggen, oh, mensen, dit en dat. De Heere zorgt er wel voor. Maar onthoud dit eruit. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. Hij gaat voorop. Al zijn we nog zo bang. Al zijn we nog zo benauwd. Al vallen we 100 keer met onze neus op de stoffige weg naar Jeruzalem. Al bezeren we ons aan allerlei dingen. En al denken we in het dal voor Jeruzalem. De stad is uit het zicht en uit het oog. Daar gaat hij. Misschien zijn er wel die hebben geroepen, dat is eeuwig kwijt. En toen zei de Heere, wel nee, ik ben er. Ik ben uw heil alleen. Kom binnen. Amen.